Goedemorgen, het is goed om hier te zijn met elkaar te bidden en te zingen, maar vooral te luisteren naar Gods woord. En dat willen we graag, het stukje dat gelezen is uit Jozua, wil ik graag zo meteen met u over nadenken. En voordat ik dat doe, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, wij danken u dat we zo hier bij elkaar mogen zijn. Vader, geeft u ons wijsheid, leidt ons in het spreken en leidt ons in het luisteren daarnaar, Vader. Vader, we bidden u dat uw woord opbouwend mag zijn. Bemoedigend, vertroostend, versterkend. Vader, en mag het bovenal zijn tot eer van uw naam en de naam van uw Zoon. Vader, daar bidden u en daar dank u voor. In de naam van uw Zoon. Amen. Jozua. Een bijzonder boek. Het eerste boek na de Tora. En daarom behoort dit boek ook bij de vroege profeten. Jozua wordt genoemd de zoon van Noen. En Jozua is eigenlijk de naam in het Hebreeuws van onze Heer zelf. Jezus is de vergriekste vorm van Jozua. En Jozua betekent Yahweh redt. En dat is ook wat de naam Jezus betekent. En als je dus zit in het boek Jozua en je leest over Jozua, dan lees je in feite ook daarmee over onze Heer zelf. Jozua, de zoon van Noen. En Noen is de letter die het getal 50 in zich heeft in het Hebreeuws. En 50 heeft te maken met verlossing, met bevrijding. En dat is ook wat we lezen hier in Jozua 3. Waarin Jozua als leider van het volk, aanvoerder van het volk, op weg was. En ze waren gelegerd bij de Jordaan, ze waren gelegerd bij Sittim, staat er dan. En Jozua staat dan desmorgens vroeg op. Jozua is ook een vroege profeet. Je hebt in Israël vroege en late profeten. En misschien bent u helemaal niet gewend om te denken in de zin van Jozua als profeet. Maar als je dat boek leest, dan ontdek je dat zijn leven niet alleen profetisch was, maar ook de dingen die hij zei. En ook in zijn naam is hij profetisch. Dus aan alle kanten wijst hij op onze Heer Jezus Christus. De grote Jozua, om het zo maar te zeggen. Jozua, een vroege profeet. Als je het boek leest, en dat is dan een bepaalde indeling die je kan kiezen. Er zijn ook andere indelingen mogelijk, maar als je deze structuur ziet, dan zie je dat het gaat om het land. Bij Jozua gaat het om het land. De verovering van het land en de verdeling van het land. En u kent natuurlijk, misschien nog bekender dan deze doortocht, is de val van Jericho. Ik moest de afgelopen dagen erg sterk denken aan het liedje van Joshua Fit the Battle of Jericho. En the walls came tumbling down. Nou, dat was dus ook onder de leiding van Jozua, deze profeet. En de val van Jericho. Maar het gaat vandaag over de intocht in het land. Het gaat om het land. En het land wordt afgescheiden van een ander gedeelte door middel van de Jordaan. Jozua, u kunt deze indeling gewoon terugvinden in de Companion Bijbel van Dr. Bullinger. Zoals u weet was de voorloper van Jozua was Mozes. En Mozes was weer op een hele andere manier ook een beeld van onze Heer zelf. En zij hadden een reis, want toen ze hier aankwamen in Sittim, dan kun je dan zo lezen, dan denk je van ja, dat is heel wat, dat zo'n heel volk daar dan gelegerd is. Maar ze hadden al heel wat achter de rug. Ze hadden een reis van 40 jaar achter de rug. Uittocht uit Egypte, daar waren ze ook door. Na die uittocht waren ze ook door water getrokken, maar dat was onder leiding van Mozes. En u ziet dat ze heel snel door de Negev-woestijn gingen en de doortocht gebeurde dan, wat u ziet, het noordelijke gedeelte van de golf van Aqaba. Dat wordt altijd anders, werd tot voor kort altijd anders gedacht. Maar daar zijn ze doorgetrokken en kwamen in, laat maar zeggen, wat nu heet het Saoedi-Arabische Schiereiland terecht. En daar hebben ze lange tijd rondgezworven. In dat Saoedi-Arabische Schiereiland ligt ook de berg Sinai, de berg Horeb, waar de wetgeving plaatsvond. En zij trokken zo 40 jaar al de ene keer volgzaam en de andere keer morrend en murmurerend trokken zij door die woestijn heen. En dan kun je dus zien dat als je die geschiedenis leest in het boek Numeri bijvoorbeeld, dat aan dat volk ook niets menselijks vreemd was. Gemor als er geen water was, gemurmureer als ze te lang van het manna moesten eten enzovoort. En zo zitten wij als mensen vandaag nog steeds in elkaar. Maar dat is alleen maar leerzaam, maar het gaat nu over Jozua. En hier wat dichterbij bekeken, daar waar zij doortrokken was ten noorden van de Dode Zee. Het was heel mooi dat er vanmorgen al een dia over was in de liturgie. Ten noorden van de Dode Zee en u ziet daar dan Jericho en daar iets boven Gilgal. Nou, ze waren gelegen tegenover Gilgal, aan de andere kant van de Jordaan, bij Sittim. En ze trokken dus eigenlijk, toen ze door de Jordaan gingen, van Sittim naar Gilgal. Dat is eigenlijk het plaatje wat u in uw gedachten erbij moet hebben. Jozua was wel een bijzonder iemand. Mozes had hem de handen opgelegd. En waarom was Jozua zo'n geweldig leider van het volk? Nou, dat staat in Deuteronomium 34. Jozua nu, de zoon van Noen, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten naar hem en deden zoals de Heere Mozes geboden had. En natuurlijk is hij ook daarin een beeld, een voorafschaduwing, een beeld van onze Heer Jezus Christus zelf, aan wie de geest niet met mate was gegeven, maar hij was vol van de geest van de Heer. En zo ook Jozua, die was vol van de geest van wijsheid. Geest van wijsheid, dat zit in ons jaarthema. Als we geleid willen worden door God, als we Christus willen navolgen in ons leven, dan hebben we wijsheid nodig. En Jozua is daarin een geweldig voorbeeld voor ons. Hij luisterde naar het woord wat God hem gaf en hij voerde dat ook exact uit. Hij wandelde heel nauwkeurig in overeenstemming met dat wat God zei. Hij hield rekening met het plan van God, hij hield rekening met het woord van God en hij luisterde heel nauwgezet naar wat God en hij voerde de instructies die God hem gaf heel nauwgezet uit. Dat is wijsheid als je dat doet. En het blijkt in het leven van mensen, als ze dus afwijken van Gods woord, dat het niet getuigt van wijsheid. En ik kan daar natuurlijk een ander woord voor geven, maar het getuigt niet van wijsheid. Deze Jozua was vol van de geest van wijsheid, was vol van de geest van God. En liet zich gezeggen door wat God zegt. Hij luisterde niet naar mensen, hij liet zich gezeggen door wat God zegt. Dat is van wezenlijk belang in ons leven. Dat is wijsheid. Dat is ook ons jaarthema. En we zijn misschien als mensen geneigd om in allerlei situaties te raden te gaan bij mensen die niet geloven. En dan bedoel ik echt niet dat wij beter zijn dan mensen die niet geloven. Dat bedoel ik niet. Maar we zijn zo snel geneigd om principes en handelwijzen toe te passen in ons leven, die we niet uit Gods woord halen, maar elders. En je kunt je afvragen of dat wijsheid is. Maar Jozua was iemand die vol was van de geest van wijsheid. En zo kon hij ook het volk leiden. Zo ervoer hij ook de leiding van de Heer in zijn leven. Ze waren gelegen bij Sittim, staat er dan in vers 1. Het volk was gelegen bij Sittim. En dat staat er dan zo heel eenvoudig. Zij braken op, ze kwamen uit hun tenten enzovoort. Maar dat was honderdduizenden mensen. Even bedenken waar we over praten. Hè? Honderdduizenden mensen waren gelegen bij Sittim. En het woord Sittim, dat heeft te maken met zweepslag. Of plaag. Of bezoeking. En het volk, of beproeving, kan je er ook voor invullen. Dat is een afgeleide betekenis. Maar het volk trok dus van Sittim naar Gilgal. En dat ging dus door de Jordaan heen. En Gilgal is de plaats van verlossing. Ze waren geslagen door de Egyptenaren. Ze waren beproefd in de woestijn. En het is heel bijzonder dat hier juist die naam Sittim wordt gebruikt, want dat heeft gewoon een negatieve betekenis. Ze moesten het land intrekken. Ze trokken dus weg bij Sittim. Die plaag zou van hun afgenomen worden, die bezoeking. En daarmee kun je ook dat toepassen naar hoe God een mens verlost. Verzoeking of slag in ons leven is de zonde. En de zonde die is in feite al 2000 jaar geleden van ons afgenomen. Door onze Heer zelf. En dat heeft alles te maken met Gilgal. Met het open graf. Met het wegrollen van de steen. Ze trokken dus van Sittim door de Jordaan heen, want het kon niet zonder dat, hè, door de Jordaan heen naar Gilgal. En Gilgal, als u dat hoort, dan hoort u daar ook in Golgotha. En dat heeft ook verband met elkaar. Gilgal en Golgotha hebben heel veel met elkaar te maken. Gaat dan om afwentelen. Dus daar waren zij gelegen. U ziet hier een stukje Jordaan En dat gebeurde, zo staat er in vers 2, aan het einde van 3 dagen. En dat is altijd van belang, hè, in de schrift. Aan het einde van 3 dagen, op de 3e dag. Heeft te maken met de vervulling van de belofte die God geeft. Op de 3e dag is onze Heer opgestaan. En als u de schrift doorkijkt en er komt 3 tegen, of de 3e dag, heeft dat altijd te maken met verlossing, met bevrijding. Dus in vers 2 staat dat. Na verloop van 3 dagen gingen de opzieners de legerplaats door en ze gaven het volk dat bevel. De ark moest opgenomen worden en ze gingen verder. Maar dat gebeurde dus op die 3e dag. Dat heeft te maken met verlossing. Dat zijn altijd de punten waar je op moet letten in de schrift. En als je in Sittim bent, hè, als je op die plek bent waar vroeger dan Sittim was, dan zie je dit plaatje aan de overkant. Ligt dan Gilgal en daarachter de bergketens. Dit is wat zij zagen. En het getal 3 dus in de schrift heeft te maken met de belofte. Een belofte die God geeft en ook de vervulling ervan. Het heeft te maken met de belofte die God geeft en die ook daadwerkelijk vorm krijgt. Die daadwerkelijk werkelijkheid wordt. Gods woord keert nooit leeg terug. Gods woord houdt altijd een profetie, een belofte in zich. Daar kun je op staan in geloof. Je kunt het van God verwachten omdat Hij het beloofd heeft. En Hij zal het ook doen. En Hij vervult dat. Ja, op de 3e dag ben ik geneigd om te zeggen. Eigenlijk bijna standaard in de schrift. De 3e dag, de dag van de opstanding. De 3e dag als Israël ook op zal staan. Maar daar komen we nog op terug. De 3e dag. En wat moesten zij voor ogen houden? Want als je dit stukje leest, dan kom je op diverse momenten tegen dat zij die ark, hè, dan staat er, ging aan de spits van het volk. Of voor het volk, maar dan staat er letterlijk voor het aangezicht van het volk. Dus ze hadden hun aangezicht, ze hadden hun gezicht gericht op die ark. En zo moesten ze doortrekken. En natuurlijk is die ark, profetisch, duidt dat op onze Heer. Het volk moest dus in feite hun zicht, hun aangezicht richten op hem. En hem navolgen in zijn geloof. En in geloof wandelen. En dan zie je wat er gebeurt. Dan kan het soms heel wonderlijk uitwerken. Een ark moesten ze voor zich houden. En het wonderlijke is ook dat deze ark, we hebben het net over Sittim gehad, maar deze ark was gemaakt van Sittimhout. En er werd helemaal overtrokken met goud. Nou, dat Sittimhout, dat heeft te maken met het leven van onze Heer op aarde. Hout is iets wat we in deze schepping vinden, maar wat eigenlijk vergankelijk is. Maar het werd overtrokken met goud. Met iets wat onvergankelijk is. Iets wat spreekt van onverderfelijkheid. Wat je ook in de nieuwe schepping terugvindt. Hè? In Nieuw-Jeruzalem bijvoorbeeld. Straten van goud. Onvergankelijk. Spreekt van zijn onvergankelijke, onverderfelijke leven in zijn opstanding. En het volk moest dus zijn blik gericht houden op de ark. En daarin zit voor ons een geweldige betekenis. Want ook wij in ons leven, zegt bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, richt onze blik op Jezus. Richt je oog dan op Jezus, de voleinder en leidsman van uw geloof. Ook als er beproevingen komen, want in datzelfde stukje daar in Hebreeën gaat het over tuchtiging, gaat het over beproevingen. Als er in ons leven beproevingen zijn, dan zijn we heel snel geneigd om naar onszelf te kijken, naar onze eigen omstandigheden, en dan ook weer menselijke oplossingen te zoeken. Misschien heel snel, en daarbij vergeten zijn woord te raadplegen. Daarmee je aangezicht toe te wenden naar hem, want hij is het levende woord. En in ons leven vergeten we dat zo snel. Maar hij is het levende woord, hij die ons leidt. En daar werd het volk toe geroepen, en dat is misschien wel een kernvers, dat 3e vers. En ze gaven het volk dit bevel, zodra gij de ark van het verbond van de Heer uw God ziet, en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken en achter haar aangaan. Dus als ze dat zagen, blik op die ark richten, van hun plaats opstaan en die ark navolgen. Dat is ook misschien wel wat je in je leven of wat u in uw leven ervaart. Misschien wel op dit moment, dat je gevoel hebt vast te zitten of zo niet het idee hebt van, ja, word ik nou eigenlijk wel geleid in mijn leven door God? Dan is het zaak om je blik te richten op hem. Zijn woord erop na te slaan. Wat zegt God? Wat zegt hij? en van je plaats op te staan en hem na te volgen. Niet langer misschien je eigen ideeën of eigen gedachten of wat dan ook, maar hem navolgen. Zoals het volk Israël die ark ging navolgen. Dat kan een heel belangrijk keerpunt zijn in ons leven. Als we werkelijk opstaan en hem na gaan volgen. Misschien heb je het nog vaak makkelijk gedaan en dat merk je wel eens. En heb ik ook wel eens gemerkt bij mezelf. Dan is het heel makkelijk om aan andere mensen iets te vragen. En dan die raad van andere mensen dan maar aan te nemen. En niet altijd kom je dan goed uit, moet ik zeggen. Dat heb ik ook ondervonden. Maar waar je wel altijd goed bij uitkomt, is te raden te gaan bij wat God zegt. Wat zijn de geestelijke principes die uit zijn woord naar voren komen? Die navolgen. Die principes die de Heer ons zelf geeft. En natuurlijk is dat voor ons heel specifiek de brieven van Paulus. Wat zegt Paulus daarin? Wat geeft God daarin? Hem navolgen, hem werkelijk navolgen in leven betekent, ja, misschien tegelijkertijd andere dingen achterlaten. En dat kan soms misschien wel eens pijn doen als je dingen los moet laten. Maar als je dingen loslaat, is je hand open om te ontvangen wat God zegt. En op die leiding van God ook te gaan ervaren in je leven, in uw leven. Voor jullie aangezicht. Hè? Wat heb je voor je aangezicht? Wat heb je voor ogen in je leven? Allerlei eigen dingen, kan. Heb je hem voor ogen in je leven? Christus, onze Heer. Hij is degene die leidt. Hij is degene die ons lief heeft. En Paulus zegt ook dat hij Christus navolgt. En hij roept op om hetzelfde te doen. Diverse keren in zijn brieven. En dat is denk ik heel belangrijk. Hè? Dat volk deed dat. Jozua instrueerde dat volk dit te doen. En ze deden het. En als Christus zelf ons instrueert dat en dat te doen en dat niet te doen, dan is het zaak om dat na te volgen. En dan zeg je wel, ja, dat zeg je niet zo heel eenvoudig. Ja, dat zeg ik ook heel eenvoudig nu. En ik weet ook dat het niet makkelijk is in de praktijk. Maar het is wel de weg die zijn leiding geeft. En de beste weg. De weg waarin een mens echt gelukkig wordt. Zoals God dat bedoelt. Het volk moest zich heiligen. En heiligen, daar kun je allerlei gedachten bij hebben. Maar het heeft in de eerste plaats eigenlijk niet zozeer te maken met zondeloosheid. Dat denken mensen heel gauw. En dan zijn hele gedachten over heiliging en noem maar op. Zal ik u niet mee vermoeien. Maar heiligen kun je eigenlijk misschien heel eenvoudig samenvatten. Je toewijden aan de dienst aan God. Dat is heiliging. Dat is heel simpel. Als je mee bezig bent in de dienst van God, kun je tegelijkertijd niet met andere dingen bezig zijn. Dat is heel simpel. Het is of het een of het ander. Nou, je toewijden aan de dienst van God, dat is heiliging. En dat moest het volk ook doen. En daarom was er in de eredienst in Israël, werden ook bijvoorbeeld de kandelaar en de tafel der toonbroden. En die werden allemaal heilig genoemd. Het waren gewoon dingen, voorwerpen. Maar ze werden toch heilig genoemd. Waarom? Omdat ze dienst deden in de dienst aan God in de tabernakel of in de tempel. Daarom werden ze heilig genoemd. Er was niks mystieks of mysterieus aan. Maar ze waren toegewijd, die voorwerpen werden toegewijd in de dienst aan God. Daarvoor werden ze gebruikt. Nou, dat is heilig. En de doortocht door de Jordaan, want het volk trok hier door de Jordaan. Ik kan niet hier bij alle details stilstaan, maar het volk trok door de Jordaan. En het is een prachtig beeld van de dood en opstanding van onze Heer zelf. Want normaal gesproken, ja, als je door de Jordaan heen moet, dan breng je het er niet levend af. Die wateren, daar zit een flinke stroming in en noem maar op. En als je dan zomaar erin zou gaan, zou je het niet overleven. Het zou je dood betekenen. En het wonderlijke is dat het volk er doorheen kon trekken en levend aan de overkant kwam. Heel merkwaardig. Want het water wat eigenlijk voor hun de dood zou moeten betekenen, ja, dat week. Want ze hielden hun blik in geloof gericht op die ark. Ze hielden hun blik gericht in geloof op de Heer zelf. En die gaf hun uitredding. Uitredding, bevrijding, verlossing in het land. Het is een beeld van de overwinning op de dood door Jehoshua, Jezus Christus zelf. Het is een prachtig beeld van verlossing. En die ark van het verbond is heel bijzonder hier, specifiek, een beeld van het geloof van Jezus Christus. Dat is het evangelie. Want zijn geloof, daar gaat het om. Hij geloofde God tot en met de dood aan het kruis. Geloofde hij dat Vader hem zou opwekken uit de dood en Vader deed het ook. Het geloof van Jezus Christus. zoals die ark onderging in de Jordaan en in feite de dood inging, zo zou heel veel later, niet 2000 jaar, maar heel veel later, de Heer zelf als het ware gekruisigd worden en door de doodsjordaan heen gaan. En daarin, ja, het is Jordaanwater, heeft ook te maken met doop. Hè, maar zijn doop is zijn dood. Zijn dood is zijn doop. Aan het kruis. En hij werd opgewekt. Hè, zijn geloof werd natuurlijk niet beschaamd. Want al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet te schande gemaakt worden. Als je op hem je geloof bouwt, zul je nooit beschaamd uitkomen. Je kunt je vertrouwen en geloof bouwen op andere mensen. Je kunt je vertrouwen en geloof bouwen op andere principes. En dan zul je misschien vroeg of laat beschaamd uitkomen. Maar als je geloof bouwt op hem, geloof bouwt op wat hij zegt, dan zul je nooit beschaamd uitkomen. Dat is gegarandeerd. Dat is zeker. Het geloof van Jezus Christus. En die hele doortocht had een bedoeling. En het ging in de eerste plaats om Jozua zelf. Dat Jozua groot gemaakt zou worden voor de ogen van het volk Israël. En dat gebeurde ook. En dat was de bedoeling van die hele doortocht. Dat hele volk met honderdduizenden mensen, dieren en kinderen, alles erbij, trok door de Jordaan heen. En precies lang genoeg bleven de wateren staan. En dat was opdat Jozua groot gemaakt zou worden. En dat is ook voor ons als gemeente geldt dat precies een als bij het volk Israël. We zijn als gemeenteleden geroepen, het hele lichaam van Christus is geroepen, maar voor één ding. Ja, niet voor onszelf. Maar om hem groot te maken. Om de Heer Jezus Christus in ons leven te eren en te verheerlijken. Dat is tot eer van God. Dat is de bedoeling. Dat is het doel. En zo was het ook het doel van deze doortocht. Opdat Jozua groot gemaakt zou worden. Jozua als een beeld van onze Heer zelf. En verder zou blijken dat de levende God. Want gelijk aan die geweldige doortocht werd ook verbonden dat net zo zeker als zij toen op die dag. En dat is een hele specifieke dag was dat. Als zij door de Jordaan trokken, net zo zeker zouden zij die zeven volkeren verdrijven uit het land Kanaan. En daarmee betoonde God, hier gaat het om vader zelf, betoonde God zich de levende God te midden van het volk. En dat is ten opzichte van de afgoden, want al die volkeren in Kanaan waren bezig met afgoderij, met andere goden. En de levende God heeft in de schrift altijd te maken met, dit is de ene ware God, de levende God. En al die andere goden, ja dat is hout en steen, die kunnen niet praten, die kunnen niet horen, die kunnen niet lopen en noem maar op. Moet je maar eens lezen in de profetie of in de psalmen, worden ze in prachtige ironie te kijk gezet. Maar er is maar één levende God die leidt. Er is maar één levende God die het waard is om na te volgen. Dat is vader zelf, die zijn zoon gezonden heeft. Grote liefde. En de priesters, de vier priesters die de ark droegen, de Levitische priesters, bleven staan in het midden van de Jordaan. De plaats waar eigenlijk, ja, ze zouden moeten sterven. Maar het wonderlijke is dat op het moment dat ze hun voet indoopten in de Jordaan, op dat moment bleven de wateren staan, vanaf Adam af. De stad Adam. Niet bekend waar die stad gelegen heeft of welke stad het was. Maar Adam wordt wel genoemd en dat is ook bijzonder hier. Maar de wateren bleven staan, het bleef droog. En vanaf het moment dat hun voet daarin gedoopt werd, bleef het staan. En het hele volk kon voorbij trekken. En ze moesten dat doen op een afstand. Het volk volgde de ark na en wij als leden van het lichaam van Christus zijn geroepen om hem, de grote Jozua, na te volgen. Dat is onze roeping. Waarvoor ben ik hier in deze wereld? Om hem na te volgen. Om zijn leven uit te leven. Niet langer het leven van Adam. Maar we hebben de dood achter ons, zegt Romeinen 6. Maar het leven van Christus uit te leven. Zijn leven uitleven. Daar gaat het om. En zie dat eruit, nou zijn gedachten denken. Hoe kijk je tegen de dingen aan? Hoe kijk je tegen andere mensen aan? Kijk je naar die ander met misschien allerlei bijgedachten erbij? Dat is zo menselijk. Maar kijk je naar die ander in liefde? Zie je die ander aan in Christus, medegelovigen, je naaste? We zijn geroepen om hem na te volgen. De grote Jozua, die ons verlost heeft, bevrijd heeft. Net zoals het volk dat daar deed, een geweldig voorbeeld. En zo zijn deze geschiedenissen ons ten voorbeeld opgeschreven, zegt Paulus. Zoals het volk ooit naar binnen Mozes gedoopt werd, in de wolken en in de zee. Zou je hier kunnen zeggen, nu zeg ik het even heel vrij, het staat niet in de schrift, maar hier werden ze naar binnen in Jozua gedoopt. En misschien ook nog wel in de wolk, maar in ieder geval wel in de Jordaan. Dat is wat Paulus dan niet zegt in 1 Korinthe 10, maar dat is wel gebeurd. Het volk trok in geloof exact op de 10e van de eerste maand, op de 10e Nisan, door de Jordaan. Dat is een hele specifieke datum. De 10e Nisan. Dat is de dag waarop het volk Israël bij de eerste Pesachviering het lammetje in huis moest nemen en het moest slachten en klaar moest staan om uit het volk of uit het land Egypte weg te trekken. En op de 10e Nisan trok onze Heer zelf Jeruzalem binnen om zelf als het ware paaslam, als het ware paasgaan geslacht te worden. Op de 14e Nisan. Dat gebeurde op deze dag, een hele kenmerkende dag. Hè? Op die dag trok Jozua met het volk door de Jordaan. Het staat er in hoofdstuk 4 vers 19. En het volk volgde op een afstand. Dit is een interpretatie van Rembrandt. Maar het volk volgde op een afstand. Dat is heel opmerkelijk wat hier staat, hè? In vers 4. 2000 L. Ze volgden 2000 L afstand. En een L is een bepaalde lengtemaat, zegt men altijd. Maar daar is men niet 100% zeker van. Als je de naslagwerken nakijkt. Een L heeft te maken met een bepaalde eenheid, een bepaalde maat. En in het Hebreeuws is het ook verwant met, inderdaad met arm, maar ook met moeder. Een moeder die als het ware de arm om de gezin heen slaat en het gezin bij elkaar houdt. Maar dan heb je ook weer die armen, hè? Dan heb je ook die L. En men zegt altijd het is ongeveer 47, 49, 51 centimeter, ach wat doet het ertoe. Maar het is in ieder geval een eenheid van lengte. Maar dat is niet helemaal zeker, het kan ook misschien een tijdseenheid aanduiden. Een aanduiding misschien wel van 2000 jaar. Want het volk Israël werd geroepen om die weg te gaan, hè, staat er in vers 4. Want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren gegaan. Daar zit iets in, dat staat er natuurlijk niet zomaar. En het volk Israël zal net als de Heer zelf herleven, tot leven gewekt worden op de derde dag. Staat in Hosea, hè? Zal ik u lezen. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven en ten derde dagen zal Hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen en naar jagen Hem te kennen, zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij, hè, Hij met een hoofdletter, hier terecht, de Messias, Jezus Christus, tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Dus na 2 dagen op de derde dag, en de apostel Peter zegt dat 1000 jaar is als een dag, en een dag als 1000 jaar bij de Heer, 2000 jaar op de derde dag, na 2000 jaar. 2000 jaar, het volk moest volgen, het volk volgde op een afstand. Eerst ging de Heer zelf, de ark, door de Jordaan heen, door de dood heen. En 2000 jaar daarna zal het volk zelf tot leven gewekt worden. Dat zien we nu nog niet. We zien nu een Joodse staat in ongeloof. Daar is geen geest in. Maar ze zullen tot leven gewekt worden. En dat gebeurt pas als wij als lichaam van Christus weggenomen zijn. Maar na 2 dagen, op de derde dag, zal Hij dat volk doen herleven. Nu is nog een Joodse staat in ongeloof. Afgezien van de Messias gelovige Joden die er wonen. Maar dan zal het besproeid worden met regen. Dan zal Hij zijn geest uitstorten op dat volk. En dan zullen ze tot leven gewekt worden. En zoals Jozua hier met dat volk binnentrekt, zo zal deze geschiedenis misschien wel heel letterlijk gaan herhalen. Israël volgde op 2000 L de afstand de ark na. En Israël zal 2000 jaar na de opstanding van de grote Jozua herleven en hem navolgen. Gelovig, dan zal hij komen met de gelovigen. 2000 jaar. Ze zullen hem volgen. Na 2000 jaar. Op de derde dag zal God hun leven geven. En zal de Heer zelf, als hij komt. En het zou misschien wel zo kunnen zijn dat hij net zo letterlijk als Jozua hier door de Jordaan binnentrok. Ook hij zelf met het gelovige overblijfsel van Israël zal binnentrekken en herstel zal brengen. Heil zal brengen. Dat is wat hun voor ogen staat. Die 2000 jaar, ja, ze zijn eigenlijk nagenoeg om. Ze zijn voorbij. Dus je zou zeggen, alles is klaar om ook deze profetie uit Hosea in vervulling te doen gaan. En dat is waar we, denk ik, heel dichtbij zitten. En daarom is het zaak om juist in deze tijd, waarin misschien de druk alleen maar gaat toenemen op de gelovigen, om hem na te volgen. Om die grote Jozua na te volgen en zijn leven uit te leven. In ons leven. Zijn vrucht te laten groeien. Dat kun je niet zelf, maar dat groeit door zijn geest in ons leven. Zijn vrucht, zijn leven. In ons te doen leven. En dan kunnen er allerlei dingen op onze weg gebeuren. Vijanden kunnen we tegenkomen. Ik kwam Israël ook tegen in het land. En zoals Israël het land in bezit ging nemen en het land verdeeld werd, zo zullen wij ook binnenkort weggerukt worden. En wij zullen, ja, dat hemelse land, hè, boven in bezit gaan nemen. Te midden van de hemelingen. Daar zal God ons toeroepen. Ook onder leiding van de grote Jozua natuurlijk. Die ons komt halen. Die ons weg zal rukken. Weg zal grissen. Op exact de juiste tijd. En dan zullen wij, ja, in dat hemelse land, dat hemelse vaderland, om het zomaar eens te zeggen, te midden van de hemelingen, dat gaan doen waartoe God ons bedoeld heeft. Dat is een geweldige toekomst. En het lijkt voor de, dat lijkt oppervlakkig gezien voor sommigen wel science fiction, maar Gods woord zegt het. En ook net als deze doortocht, zoals die wateren bleven staan, ja, dat lijkt voor de mensen onmogelijk. Maar zou voor God iets te wonderlijk zijn? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Hij gaf een hele wonderlijke, wordt in dit stukje ook gesproken over wonderen, hè? Te kijken naar de wonderen die de Heer zou doen. Zo kan de Heer ook in ons leven hele wonderlijke dingen doen. Ja, niet letterlijk dat water laten staan, dat soort dingen niet, maar wel hele wonderlijke uitreddingen geven. Als je geleid wordt door hem, dan zal hij dat bevestigen. Wie op hem zijn geloof bouwt, wie zijn geloof navolgt, het geloof van Jezus Christus, zal nooit beschaamd uitkomen. Dat is de belofte die we hebben. En waaruit we mogen leven, dat is vast, dat is zeker, daar is geen twijfel mogelijk. Daar kunnen we op leven in alle rust en in alle overgave. Amen.